Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. In deze dienst zal vanavond dominee Noordam uit Nieuwendijk voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met de groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Tak aan de Molendam. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 32, de versen 1 en 4. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wat er verder volgt in de versen 1 en 4 van Psalm 32. De kerkenraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp staat ook deze avond in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de Heer Jezus leert ons in het Onze Vader bidden. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Gemeente, zetten we deze dienst nu voort om met elkaar te zingen van Psalm 103. Psalm 103, de versen 1, 2 en 6. Gemeente, ook vanavond willen we ons geloof belijden in verbondenheid met die wereldwijde kerk van onze Heer Jezus Christus. De kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. En we beamen dat door daarna met elkaar te zingen van Psalm 68, het 10e vers. Geloof, zij God, met diepst ontzag, Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijs. Psalm 68, vers 10. En ieder van u, spreken u met mij in zijn en in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en van waar hij zal wederkomen om de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen we eerst samen bidden, aangezicht van de Heer in gebed zoeken en hem bidden om zijn Heilige Geest. Ja, Heer, we danken u dat het juist ook deze psalmen zijn die we mochten zingen, die ons bij bepalen wie u bent. Een God die niets liever wil dat mensen gered worden, behouden. U zoekt niet onze ondergang, maar onze redding. Heren, en we bidden u, mogen we dat juist ook vanavond ontdekken in de verkondiging. Het Bijbelgedeelte dat we met elkaar gaan lezen en overdenken. Heren, om ook dat wat we uit de schrift mogen leren, vanuit de vergeving, over de vergeving en vanuit de vergeving mogen toepassen in ons eigen leven. Heren, u kent ons. U kent ons door en door. Ja, nog beter dan dat wij onszelf kennen. En u weet ook hoe we hier vanavond in de kerk zijn. Met wat voor gedachten. Gedachten over u en gedachten over onszelf. Heren, we bidden ook voor hen die met ons verbonden zijn. Via de techniek. Maar we mogen geloven nog veel meer verbonden zijn door uw geest. En zo willen we ook bidden om veel van uw geest, om heel veel van uw genade. Vul ons maar met uw geest. Schenk ons de volheid van de geest, de Heilige Geest, in ons leven, ons persoonlijk leven. Ons leven als christelijke gemeente, ook hier ter plaatse. Ja, Heren, schenk alles wat wij nodig hebben. En geef ook dat we niet gehinderd worden door de warmte. Of dat we niet door andere gedachten afgehouden worden. Van het heerlijke evangelie, wat ook hier vanavond mag klinken. Wij bidden u dat. In de naam van uw Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Gemeente, we willen vanavond twee gedeelten lezen uit het eerste Bijbelboek, het boek Genesis. En wel uit de geschiedenissen van Jozef. Jozef de een van de zoons van aartsvader Jacob. De eerste 15 versen. En vervolgens Genesis 50 vanaf vers 15 tot en met 21. En we beginnen te lezen op dat moment als de broers van Jozef voor de derde keer aan het hof van de farao zijn en voor Jozef staan. En dan maakt Jozef zich aan zijn broers bekend. Genesis 45. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep: laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. En Jozef huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. En Jozef zei tegen zijn broers: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want ze waren door schrik voor hem overmand. En Jozef zei tegen zijn broers: kom toch dichterbij me. En zij kwamen dichterbij. En toen zei hij: Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden, tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land. En er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde. En jullie door een grote uitredding in het leven te behouden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over het hele land Egypte. Maak haast, ga naar mijn vader en zeg tegen hem: dit zegt uw zoon Jozef. God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom nu naar mij toe, wacht er niet mee. U kunt in het land Goshen wonen en dan zult u dicht bij mij zijn. U, uw kinderen en kleinkinderen, uw kleinvee, uw runderen en alles wat u hebt. Ik zal u daar onderhouden, want er zal nog 5 jaar honger zijn, zodat u niet verarmt. U, uw huis en alles wat u hebt. Zie, jullie ogen zien het. En de ogen van mijn broer Benjamin zien het. Wat mijn mond tot jullie. Vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte. En over alles wat jullie gezien hebben. Haast je. En breng mijn vader hierheen. En toen viel Jozef zijn broer Benjamin om de hals. En huilde. En ook Benjamin huilde terwijl hij Jozef omhelsde. En vervolgens kuste Jozef al zijn broers en hij huilde met hen. En daarna durfden zijn broers met hem te spreken. Gemeente, vervolgens Genesis 50, vanaf vers 15. Dit gedeelte speelt zich af nadat vader Jacob in Egypte gekomen is. En ook daar is overleden. Genesis 50, vers 15. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem hebben aangedaan vergelden. En daarom lieten zij tegen Jozef zeggen: uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen: och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want zij hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. En Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. En daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden: zie, wij zullen u tot slaven zijn. En Jozef zei erop tegen hen: wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zodat het tot op deze dag is, een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. En zo troostte hij hen en sprak hij, Jozef, naar hun hart. Middels over de lezing uit het woord van onze God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Het is best mogelijk dat op een ochtend, in een ochtenddienst, de dominee wat tegen de kinderen zegt, dat wil ik ook vanavond doen. Eigenlijk een beetje in de stille hoop dat er ook kinderen meekijken met de gezinnen thuis. Maar ook een verhaal is net zoals een gelijkenis, zoals de Heer Jezus gelijkenissen vertelt. Een beeld uit het dagelijks leven om iets duidelijk te maken. En zo wil ik ook met het verhaal wat ik nu vertel, voor we gaan zingen, duidelijk maken waar het ook in het Bijbelgedeelte over gaat. Het gaat over een jongetje die Christiaan heet. Het huilen stond hem nader dan het lachen. Christiaans lippen beefden van verontwaardiging. Maar dat is niet eerlijk, mama, zei de kleine jongen. Ik weet het, schatje. Je hebt gelijk. Het is niet eerlijk. Maar waarom? Waarom moet ik hem vergeven als hij geen spijt heeft? Kleine Christiaan is er nog helemaal van ontdaan. Want die ochtend heeft een ander jongetje op het schoolplein hem een klap gegeven. Hele harde klap. Een van de juffrouws van de school had het gezien. En had dat jongetje ook straf gegeven. En ze vroeg aan dat jongetje om Christiaan zijn excuses aan te bieden. Maar de jongen weigerde pertinent. En daarom was Christiaan ook onthutst en ook verontwaardigd, want het viel hem zwaar. Wanneer gaat die jongen zeggen dat het hem spijt, vroeg hij. En tranen biggelden over zijn wangen. Dat weet ik niet, zei zijn moeder. Misschien wel nooit. Wat moet ik dan doen, vroeg Christiaan. Zullen we samen een eindje oplopen, stelde moeder voor. Ze pakte een tas met daarin boodschappen en gaf het aan Christiaan. En samen gingen ze de deur uit. Waarom wilt u dat ik die tas met boodschappen draag? Dat zal ik je straks wel vertellen, zei mama. Ja, maar die tas is zo zwaar. En ik vind het zo vervelend om die last te moeten dragen. Mag ik het nu neerzetten? Oké, je mag het aan me teruggeven, antwoordde zijn moeder. En hoe voelde het om die tas te moeten dragen? Het was zwaar. Het viel me zwaar. En ik wil niet meer gaan wandelen als ik een boodschappentas moet dragen. Christiaan, zei zijn moeder, zo is het ook als we niet willen vergeven. Het is alsof je iets zwaars met je meesjouwt. Vergeving is een geschenk van God om ons te helpen die dingen neer te zetten die te zwaar zijn om te dragen. Ja, ik hoop echt dat de jongen die jou gestompt heeft, geslagen heeft, op een gegeven moment tegen je zal zeggen, sorry Christiaan, wil je het me vergeven? Maar als dat nog niet gebeurt, en misschien gebeurt het wel nooit, dan mogen dat zware gewicht van die pijn bij de Heer Jezus brengen en het bij Hem achterlaten. Gemeente, ter voorbereiding op de verkondiging zingen we nu Psalm 133. Psalm 133. gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vergeving is een geschenk van God om ons te helpen dingen neer te zetten die te zwaar zijn om te dragen. En die kleine ongerechtigheden waarmee kinderen kunnen worstelen op een schoolplein, dat is één ding. Maar hoe zit het met die zware, enorme lasten die wij dragen, met ons meedragen, vanwege een enorme aanslag die velen in hun leven hebben, velen in hun leven mee te maken hebben gekregen? Mishandeling, overspel, leugens en bedrog, haat en ongerechtigheid. En we zouden aan die lijst nog andere kunnen toevoegen. Gemeente, heel opmerkelijk wat we hier lezen in Genesis 15. In Genesis 50. Wanneer Jozef zegt, alleen God kan genade geven om te zeggen tegen de mensen die geprobeerd hebben je leven kapot te maken. Jullie hebben kwaad tegen mij in het zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd. Wees dus niet bang, ik zal het jullie niet betaald zetten. Meent het levensverhaal van Jozef, de lievelingszoon van aartsvader Jacob, is zowel aangrijpend als ontroerend. En je vergeet gemakkelijk dat er tussen het moment dat hij door zijn broers verraden werd, in de put werd gegooid en uiteindelijk verkocht aan slavenhandelaren die Jozef naar Egypte bracht, en het moment dat Jozef zijn broers weer terugziet, niet minder dan 13 jaar zitten. Jozef was 17 toen hij werd overgebracht naar Egypte. Hij was inmiddels getrouwd, had een gezin met 2 kinderen en 30 jaar oud. De gemeente, juist deze aangrijpende geschiedenis van Jozef is een krachtige herinnering aan het feit dat God zijn goede plan ten uitvoer brengt, zelfs dwars door de slechte plannen van mensen heen. Mensen die kwade bedoelingen hebben, mensen die kwade plannen ten uitvoer brengen. Jozef, hij werd geboren in Padan Aram in Syrië. Toen zijn vader Jacob al 90 jaar oud was. En we weten allemaal hoe Jozef het lievelingszoontje was van Jacob. Hoogstwaarschijnlijk omdat hij een van de 2 zonen van zijn geliefde Rachel was. Jozef en Benjamin. De gemeente, juist deze voortrekkerij van vader Jacob zette kwaad bloed bij zijn halfbroers. Het verziekte. En het verbitterde hun harten en levens. Een gemeente waar jaloezie en met jaloezie niet wordt afgerekend, kan al vrij snel haat ontstaan. 17 was hij, we zeiden het al, toen hij door zijn broers naar zijn toen Jozef door zijn vader naar zijn broers werd gestuurd om hen naar hun welstand te vragen. Maar juist zijn halfbroers beschouwden dat moment als de uitgelezen kans om zich van hun broertje te ontdoen. Ze overlegden met elkaar en waren zelfs eerst nog van plan hem te doden. Maar het ging toch te ver. En toen hebben ze hem uiteindelijk verkocht. Verkocht aan rondreizende slavenhandelaar. En terwijl de broers de boodschap aan vader Jacob overbrachten dat Jozef door wilde dier was gedood en verslonden, kwam Jozef in Egypte op de slavenmarkt terecht en werd hij verkocht aan een van de officieren van de farao, aan Potifar. En terwijl de oude vader Jacob thuis weende, de dood van zijn zoon, moest Jozef zich in Egypte zien te handhaven. Gemeente, laat mij eerlijk zijn. Het zou helemaal te begrijpen zijn geweest als Jozef daar in de vreemde, nota bene in dat heidense Egypte, zichzelf had verloren in wanhoop. Maar daarentegen werkte Jozef heel hard. Zelfs zo dat hij vertrouwen van Potifar wist te winnen. Hij bewees dat hij niet alleen intelligent was, maar ook betrouwbaar. En uiteindelijk gaf zijn meester hem de leiding over zijn gehele huishouding. De gemeente, de vrouw van Potifar had hele andere plannen met deze jonge man. Op meerdere keren vroeg zij Jozef om met haar te slapen. Maar Jozef weigerde pertinent. Op een gegeven moment, toen ze weer een voorstel deed en Jozef aan zijn mantel beetpakte, vluchtte Jozef het huis uit. Maar toen beschuldigde de vrouw van Potifar Jozef ervan dat hij haar wilde verkrachten. En Jozef werd opgepakt. En het was haar woord tegen het zijne. En Jozef kwam in de gevangenis terecht. Meerdere jaren bleef hij in dat donkere, zwarte hol. Ook daar had Jozef kunnen verbitteren. Ook daar kon hij de wanhoop nabij zijn. Maar dit mogen we geloven. Ja, dit weten we. De Heere was bij hem. Ook daar, in die meest diepe, moeilijke, zware omstandigheden. De Heere God, hij had een plan met het leven van deze jonge Jozef. Op Gods tijd kruisten de wegen van de farao en van Jozef elkaar. Op een gegeven moment kreeg de farao dromen die hem verontrustten. En niemand in zijn omgeving kon hem die dromen uitleggen. Zelfs de knapste wijze van Egypte niet. En toen herinnerde de hoofdbutler, de bakker of de wijnschenker zich dat er in de gevangenis een jonge man was uit Kanaan die dromen kon uitleggen. Jozef, hij werd naar de farao gebracht. En Jozef kon inderdaad op indrukwekkende wijze die droom van de farao uitleggen. Er komen 7 jaren van voorspoed, gevolgd door 7 jaren van hongersnood. En de farao die zag ook duidelijk in, deze uitleg is ook terecht. Deze jongen wordt geïnspireerd door zijn God. Wat kon de farao nu beter doen dan juist deze jonge man aanstellen als de eerste die zich in de situatie die zich voordoet op te treden, te handelen. De gemeente, zo werd Jozef, wat ik zou willen noemen, minister van landbouw en economische zaak. Als eerste minister werd Jozef direct de belangrijkste bestuurder, direct onder de farao in het hele land Egypte. Toen de eerste 7 jaren, de jaren van overvloed, voorbij waren, en ook de tijd dat de silo's van Egypte gevuld werden met het graan, braken de 7 magere jaren aan. De jaren van hongersnood. Maar in Egypte was er eet en de mensen van de gemeente, zo kwamen ook de broers van Jozef uiteindelijk aan het hof van de farao. En stonden ze op een gegeven moment voor Jozef, hun broer. Maar het is logisch, zij herkenden hem niet in zijn Egyptische uitdossing. Maar Jozef herkende zijn eigen broers natuurlijk direct. Gemeente, wat moet dat voor Jozef betekend hebben? Zijn broers na die 13 jaar weer te zien. Maar nu waren de rollen omgekeerd. Jozef had de macht. En zijn broers waren in hun situatie hulpeloos. Dan moet je ongetwijfeld toch ook weer denken aan die dromen die Jozef zelf heeft gehad. Dat zijn broers zouden buigen voor hem, voor Jozef. Gemeente, dan lezen we hier in Genesis 45 hoe Jozef, als zijn broers voor de 3e keer voor hem staan, zich aan hen bekend maakt. Wanneer je zo het verhaal van Jozef leest, dan ontdek je dat deze verwende jongen totaal is veranderd. Jozef is nu een zachtaardige, emotionele man. Nee, Jozef, hij is niet verbitterd geraakt door al die problemen, door alles wat hij heeft meegemaakt, alles wat er in zijn leven zich heeft opgestapeld tot een ondraaglijke last. Integendeel, Jozef heeft juist in al die jaren ervaren dat God met hem was. Ja, dat juist in die moeilijke dagen, in die moeilijke dingen, God dat ten goede heeft gekeerd. En wanneer zijn broers voor hem staan, dan is Jozef niet wraakzuchtig. Jozef heeft in zijn hart het zijn broers al vergeven. En daarom kan Jozef zich ook niet langer in de hand houden. Nadat iedereen het gebouw, de zaal uitstuurt, alle Egyptenaren moeten weg. Want Jozef, hij wil samen met zijn broers zijn. En die broers, die weten niet wat hen overkomt. En het ook niet begrijpen. Gemeente, ook wat Jozef hier alleen met zijn broers wil spreken, dat is ook eigenlijk iets waar wij duidelijk iets van mogen en kunnen leren. Wij zijn vaak ook geneigd om bekende dingen te vertellen die over een ander gaan, minder fijne ervaringen. Op een feestje of op een verjaardag gebeurt het dan ook wel dat negatieve dingen worden gedeeld. Het lucht misschien op, je bent het kwijt. Dat negatieve beeld wat je van die ander hebt opgeroepen, waar die ander trouwens ook niets van weet, dat schaadt hem wel. Ja, wat zou het juist goed zijn om niet de negatieve dingen, maar juist het positieve te delen. Jozef zwijgt tegenover anderen. Daar heeft een ander ook niets mee te maken. Dat is een zaak tussen hem en zijn broers. Als iedereen de zaal verlaten heeft, dan barst Jozef in tranen uit. We kunnen ons zo goed voorstellen dat die broers verbijsterd waren, verschrikt. Wat is hier toch aan de hand met deze man, deze Egyptenaar? Maar dan zegt Jozef wie hij werkelijk is. Hij maakt zich bekend. Maar ook nodigt hij zijn broers uit om dichterbij te komen. Meent juist het besef wie hij is. Dat is natuurlijk iets wat die broers ontsteld doet staan, doet verschrikken. En ze realiseren, de rollen zijn nu omgedraaid. Jozef kan ons nu straffen. Jozef kan nu wraak nemen. Maar gemeente, Jozef doet dat niet. Integendeel. Hij nodigt hen zelfs uit om dichterbij te komen. Letterlijk, maar ook symbolisch, moet die afstand tussen Jozef en zijn broers overbrugd worden, verkleind worden. En Jozef die de angst in de ogen van en de ontreddering van hun gezichten afleest, zegt dan ook, ik ben Jozef, jullie broer. Jullie hebben verkocht naar Egypte, maar wees niet bang. Vrees niet. Jozef wil die angst, die vrees wegnemen. Want het is tijd voor een nieuw begin. En bij een nieuw begin hoort geen angst. En vervolgens vertelt Jozef dat zij zich niet schuldig moeten voelen en behoeven te voelen voor alles wat er is gebeurd. Want God heeft dat ten goede gekeerd. Hij heeft hun fouten omgekeerd in het goede. Was dat niet gebeurd? Was Jozef nooit de tweede man van Egypte geworden? Dan had Jozef niet kunnen helpen in deze moeilijke tijd van hongersnood, in deze crisisjaren. Gemeente, de Heere God is in staat om met de kromme slag van ons mens, een rechte slag, om de kromme stok van ons mens een rechte slag te maken. Geliefde, in deze woorden wordt niet expliciet over vergeving gesproken. Maar we kunnen hieruit opmaken dat Jozef zijn broers vergeven heeft. Want Jozef hen uitnodigt om nu zichzelf te vergeven. En dan maken we de sprong, de overstap naar het tweede gedeelte, Genesis 50. Want daar kunnen we lezen dat de broers het zichzelf nog niet vergeven hebben. Sterker nog, ten diepste wantrouwden ze Jozef nog steeds. Na het overlijden van hun vader Jacob is de bescherming weggevallen. De broers zoeken elkaar op en zeggen tegen elkaar, als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en zich wreekt voor al die ellende die wij hem hebben aangedaan. En hieruit blijkt dus dat zij nog steeds denken dat Jozef het hen niet vergeven heeft. Gemeente, de broers zijn niet in staat geweest om Jozefs vergeving te aanvaarden. En ten diepste wantrouwen ze nog hun jonge broertje. En dat terwijl Jozef zo goed voor hen is geweest. Want Jozef heeft niet alleen zijn vader, maar ook de hele familie. Met alles wat ze bezitten. Laten overkomen naar Egypte. En heeft het beste gedeelte van Egypte, het land Goshen, gegeven om daar te leven. Jozef is voor hen gaan zorgen. En toch, na zoveel jaren, vertrouwen ze hem ten diepste niet. En gemeente, dat is inderdaad om te huilen. Want dat doet Jozef, ook als hij hoort wat zijn broers nog over hem denken. Hij hoort dat eerst van een dienaar. Een boodschapper die die mededeling namens de broer overbrengt. En ze leggen die woorden ook nog hun oude vader Jacob, die inmiddels is overleden, in de mond. Voordat je vader stierf, heeft hij ons opgedragen dit verzoek over te brengen. Vergeef je broers hun schandelijke misdaad, Jozef. Zij hebben jou in de ellende gestort. Maar wees nu goed voor hen. Vergeef hen de zonde. En gemeente, inderdaad, bij het horen van deze woorden kan Jozef wel huilen. Maar dan niet van ontroering. Zoals in Genesis 45. Maar van pijn. Van verdriet. Dat ze hem nog steeds niet vertrouwen. Dat zijn broers bang voor hem zijn. Dat raakt hem diep. Want dat is wat hier gebeurt, gemeente. Jozef heeft dat alles losgelaten. Geen geschonken. Hij heeft alles in de handen van de Heere God gelegd. Jozef, hij handelt vanuit de liefde. En zijn broers, ze kunnen daar niet mee omgaan. Wat maakt duidelijk dat de broers het zichzelf ook niet hebben vergeven. Want ze spreken nog steeds over de ellende die wij hem, Jozef, hebben aangedaan. Ik meen, dat zou heel begrijpelijk zijn geweest als Jozef inderdaad zich had gewroken op zijn broers. Zijn broers hadden geprobeerd hem letterlijk kapot te maken. Hem te doden. En toch zegt Jozef tegen zijn broers: jullie hadden het kwade tegen mij in het zin. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. Gemeente, waar komt die genade vandaan? Dat kan alleen van God zelf komen. Je hart, je ziel, je leven verraden en kapot gemaakt. Uitgesproken woorden die een taal, die een tol hebben geëist. Bittere verdriet, stille tranen, wonden die zijn geslagen en die door de jaren heen nog steeds intens pijn doen en verdriet. Wie kan die ondraaglijke last verlichten? Wie, o wie, kan mijn geest bevrijden? Gemeente, o Lam van God, wiens beenderen werden gebroken, kom, Heere Jezus, kom. En draag mij. Want dit kan alleen vanuit de liefde van Christus. De liefde waarover Paulus spreekt in 1 Korinthe 13. De liefde is geduldig. De liefde is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt zichzelf niet. De liefde wordt niet verbitterd. De liefde denkt geen kwaad. De liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Maar verheugt zich over de waarheid. De liefde bedekt alle dingen. De liefde gelooft alle dingen. De liefde hoopt alle dingen. De liefde verdraagt alle dingen. Gemeente, wanneer de broers van Jozef horen dat Jozef huilt, dan durven ze bij hem te komen. En ze vallen niet alleen op hun knieën voor hem, maar het is zelfs zo dat ze languit op de grond gaan liggen. Althans duidelijk uit het Hebreeuwse woord wat in de grondtekst gebruikt wordt. Dat ze lang uit voor hem liggen. Die broers voor Jozef. En de broers zeggen tegen hun broer: we zijn bereid slaven te worden. Slaven. Daarmee dan moet ik denken aan het andere verhaal. Die gelijkenis van de Heer Jezus. De gelijkenis van de verloren zoon. De jongste zoon die komt ook met angst en beven terug bij zijn vader. En hij is bereid om slaaf te zijn. De gemeente, deze geschiedenis en die gelijkenis, het verhaal dat de Heer Jezus vertelt, dat maakt ons duidelijk dat we geen slaven mogen zijn. Maar dat we vrije mensen zijn, mogen zijn, als we leven vanuit Gods vergeving. De beide gedeelten gaat het om de liefde en om de vergeving. En Jozef, hij doet er alles aan om zijn broers te bevrijden van de last die er al zoveel jaren zwaar op hun hart drukt. Het is ook de tijd dat zij zichzelf vergeven. Jozef, hij heeft het al lang gedaan. In gemeente, dan staat er juist iets heel moois, iets heel rijks. We lezen namelijk dat Jozef zijn eigen broers troost en hen gerust stelt. Gemeente, als we geloven in de Heer Jezus Christus, dan mogen we weten dat er door Jezus dood en opstanding vergeving is. Dat we vergeving mogen ontvangen voor al onze zonden. Ja, dat Jezus onze zonde in het graf heeft achtergelaten. Maar juist de Heer Jezus geeft ook aan, als je mag weten wat het betekent, dat de Heer Jezus voor je zonde geleden heeft, dat Hij zijn leven heeft overgehad voor onze zonde. Dan mogen ook wij vergeving schenken. Vergeving schenken aan al diegenen die ons iets schuldig zijn. Gemeente, en daarom zien we hier in Jozef de meerdere Jozef. Heer Jezus Christus. En hij is daarin een type van de heiland. Een voorbeeld. Gemeente, levend van wat de vergeving Christus verworven heeft. Door zijn waar hij totaal overgegeven heeft. Zijn leven voor over heeft gehad. Mogen wij toch ook vergeving schenken aan die ander. Die broeder, die zuster. Die ook diezelfde vergeving zo nodig heeft. En alleen zo belost en bevrijd kan worden. Gemeente, vergeving is het geestelijke dynamiet die de Heere God gebruikt voor het opblazen van de gevangenisdeuren die ons weerhouden om los te komen van ons verleden. God, Hij wil vergeving schenken. Hij wil ook genezing schenken. Hij wil ook die wonden die dragen, die nog steeds pijn doen. Van al datgene wat ons in het verleden is overkomen, wat ons in het verleden is aangedaan, wil Hij herstellen. De gemeente, dat kan inderdaad een grote last zijn. Maar ook wij mogen die nood, zelfs ook in die situaties als die anderen, geen schuld wil erkennen. Mogen die nood bij de Heere brengen. En als je er zelf niet uitkomt, dan mag je mensen opzoeken. En ik denk in het bijzonder ook aan onze ambtsdragers, de predikant, de ouderling. Want die mogen ons dan ook weer daarbij helpen om samen te bidden en samen het voor Gods aangezicht neer te leggen. Want gemeente, die lasten, die hoeven wij niet alleen te dragen. Die mogen we delen met hen die we dat vertrouwen mogen geven. Want God wil inderdaad bevrijding, verlossing geven. Hij wil ook die banden, wil Hij verbreken. Amen. We willen nu met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging lied 455 uit de bundel Weerklank. O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart wat wij altijd ons aan uw liefde geven.
Thank you.
Gemeente, laten we de Heere, onze Heer en Heiland Jezus Christus, zelf aanroepen. Heere, juist in het besef dat een preek als deze heel veel kan losmaken. Bij ons, hier in de kerkbank. En meerdere thuis die met ons verbonden zijn. Heere God, hoe kun je zoiets loslaten? Als je dit is overkomen. Als je dat kruis, die pijn, die lasten tot op de dag van vandaag moet meedragen. O Heere Jezus, dan willen we toch vooral u aanroepen. En ook naar u opzien. Want u, Heere Jezus, bent het Lam van God dat aan het kruis van Golgotha hing, bespot en belasterd. Heer, en als er iemand rechtvaardig was, als er iemand zonder zonde was, dan was u dat. En als iemand het recht had om boos te worden, zelfs om zich te wreken, dan zou u dat zijn, Heer Jezus. Maar u hebt zich het alles geheel vrijwillig laten aandoen. Ja, dat u werd gedood. Dat was niet uw ondergang, maar dat was juist het bevrijdende, het verlossende van die last van de zonde die wij mensen met ons meedragen. Heer, en om zo de blik op het kruis, de blik op onze heiland, op u, o Heer Jezus, ook Lam van God, dat onschuldig ter dood werd gebracht, te slaan, dat kan ons verlossen. Verlossen van onze eigen zonde. Maar ook dat wat we anderen hebben aangedaan. En ook als we zelf belasterd zijn, vernederd zijn, als we zelf de pijn moeten dragen. Heren, dan is alleen het bij het kruis brengen, bij het kruis komen en het daar neerleggen, het aan u over te geven, het aan u te geven en het los te laten. Dat kan een mens alleen die echte, ware vrijheid geven en de vrede en de rust terugbrengen. Heren, en daarom zitten we juist ook in de verkondiging van vanavond bij het hart, de kern van het evangelie. Leven vanuit de vergeving, maar ook om zo anderen die ons wat hebben aangedaan, iets ergs hebben aangedaan, te kunnen vergeven. O Heere God, en daarom roepen we u ook aan, bidden we u ook aan, en bidden we ook om de geest. Heere, want alleen door de geest kan dat concrete werkelijkheid worden, ook in ons leven, in ons bestaan. Heere, zegen ons zo. En wilt u ook zo na deze dienst met ons meegaan? En wilt u zelf, Heere, de verkondiging van dit woord tot zegen laten zijn. Voor velen. Voor velen die zich nu nog opgesloten voelen. Die gevangen zitten. Want u wil niet dat we slaven zijn. Dat we geketend zijn. Maar dat we bevrijd zijn. Door het offer van onze Heer Jezus Christus. Geprezen zij uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gemeente, ons slotlied is lied 433, het eerste en het derde vers. Lied 433. Weet ik niet, is er ook nog een moment in de dienst dat er gecollecteerd wordt, of is het digitaal bij de uitgang? Ja, oké. U weet wel hoe dat hier werkt, om het maar even zo alledaags te zeggen. En van harte aanbevolen de gaven die u ook vandaag mag geven. Uit dankbaarheid voor wat de Heere in ons leven doet, mogen we juist ook geven, mild en overvloedig. De Heere zegene u en hij zegene uw gaaf. Lied 433 uit Weerklank. Gemeente, zo is de Heere onze God. Hij is betrouwbaar. Hem kunnen we aan. Geliefde, hier in de kerk, maar ook allen met ons verbonden, ontvang de zegen van deze drie enige God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allemaal. Amen.